Vas-y, quand on va. Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Wieke Lichtenberg en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst op Tweede Paasdag. Ook groeten we mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. De dienst wordt geleid door dominee De Pater uit Nieuwegein. Het orgel wordt gespeeld door Koos Zwanenburg. Later vandaag wordt er in de kerk een paaslunch georganiseerd. Van harte welkom om 14:30. Ook is er vanavond een paasmaaltijd om 19:30 in de pelgrimszaal. Namens kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
Laten wij stil zijn voor God. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Laten wij zingen gezang 221, de versen 1 en 2. Laten wij de Heer bidden om de opening van zijn woord door de verlichting met de Heilige Geest. grote God. Pasen is het feest waar uw gemeente van leeft. Wij mogen een tweede dag vieren dat uw Zoon uit de slaap van de dood is opgewekt. We danken dat Hij de weg is gegaan van kruis en graf. En dan is de dag van Pasen een blijde dag, een grote dag waar we niet achter terug hoeven. Wij mogen mensen zijn van de toekomst, levend uit de overwinning, vol van hoop. Geef dat die tinteling door ons heen gaat, dat wij er opnieuw van ophoren, ook in deze dienst. En doe ook ons opstaan met Christus uit een leven van zonde of waarin gebondenheid aan verkeerde invloeden ons kan schaden of anderen. Schenk ons nieuw leven door diezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Wees bij ons in deze dienst om ons ervan te doordringen hoe groot het feest is dat we vieren deze dagen. Hoe groot u bent. Hoe groot uw macht is. Sterker dan de macht van de dood en de hel. Wees bij ons om ons te troosten ook. Wees met uw geest bij ons. Om die blijdschap bij ons over te brengen. Zegen ons. Zo vragen wij. In Jezus' naam. Amen. De lezingen in deze dienst komen uit 1 Korinthe 15. We lezen allereerst 1 Korinthe 15, de eerste 11 versen. En daarna zingen wij gezang 215. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Tot zover. Het eerste deel van onze lezing. We lezen verder in vers 12 tot en met 28 en de versen 50 tot en met 58. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat wij verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden wordt opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet opgewekt is, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste, en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. We lezen verder in vers 50. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Wanneer de bezuin het einde inluidt, wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. En we zijn zalig als wij zijn woord horen en het ook bewaren. Halleluja. Gemeente van de opgestane Heer. Wij kennen het verhaal van Pasen. Maar wat betekent het voor je leven? Wat zou jij zeggen als iemand jou daarnaar vraagt? Een van de Bijbelgedeelten die daar dieper op ingaat is 1 Korinthe 15. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. Ik begin bij vers 12, waar we lezen: als nu van Christus verkondigd wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? De Korintiërs hebben niet zozeer moeite met de opstanding van Jezus uit de dood. Daar hebben mensen van nu wel moeite mee om dat te geloven. Dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat een mens opstaat uit de dood. Wij kunnen daar zelf ook moeite mee hebben. En daarover zegt Paulus in de versen 1 tot 11, hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broers tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn. Je kunt het ze dus navragen, zegt hij. De Korintiërs hebben niet zozeer moeite met de opstanding van Jezus, maar ze hebben wel moeite met de opstanding van de doden aan het einde van de tijden. Zij geloven niet in een lichamelijke opstanding van degene die hen ontvallen zijn. Maar, zegt Paulus, als er geen opstanding van de doden is aan het einde van de tijden, als dat de regel is, dat er geen opstanding van de doden is, dan is er ook geen uitzondering op de regel en is Christus ook niet opgewekt. En als dat zo is, als Christus niet is opgestaan, dan heeft dat verregaande consequenties. Waarom? Nou, dat lezen we in vers 17. Als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Zonder opstanding is er geen vergeving, is er geen verzoening. Alleen Goede Vrijdag is dus niet genoeg voor de vergeving van onze zonden. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Romeinen 4, vers 25. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Ook Pasen is nog nodig om werkelijk de vergeving van God te kunnen ontvangen. Dus zegt Paulus, als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan heb je nog geen vergeving. Dan zit je nog in je zonden. En dat betekent dus dat je geen toekomst hebt. Want zonden blokkeren je toekomst. Want dan heb je nog een verleden. Als je nog in je zonde vastzit, dan zit je nog vast in het verleden. En heb je geen zicht op toekomst bij God. En dan is ons geloof zinloos. Want als ons geloof ons geen toekomstperspectief biedt, dan kunnen we er net zo goed mee stoppen, zegt Paulus eigenlijk. Maar het goede nieuws is, Jezus is opgewekt. En dat betekent dat we los kunnen komen van ons zondige verleden. En dat we ons kunnen uitstrekken naar de toekomst. Wij zijn mensen van de toekomst geworden, omdat Jezus onze zonde van ons heeft afgenomen en in zijn graf heeft achtergelaten. We begonnen deze dienst met het zingen van dat lied waarin we zongen: door de kracht uws geestes uitgedreven, treden we uit ons zondengraf, om herboren, opgestaan, achter u ten hemel te gaan. Geweldig dat je kunt afrekenen met je zonden, omdat hij ermee heeft afgerekend. En dat je nu weer op de toekomst gericht kunt zijn. Pasen betekent dus dat je opnieuw mag beginnen, wat er ook gebeurd is in je leven. Je ontvangt een nieuw leven. Het is natuurlijk wel zaak om dat nieuwe leven vast te houden. In dat lied zongen we ook wat ouderwetse taal, maar wel inhoudelijk. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. Elke dag weer dat stervensproces aan jezelf, aan je zonde, aan je oude ik. Maar dit is dus wat Paulus hier zegt. Pasen maakt schoon schip mogelijk en opent voor ons daarmee de toekomst. Dat is het eerste en niet het minst belangrijke wat Paulus zegt. En dan in vers 20 noemt hij een tweede positief gevolg van de opstanding van Christus. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. Christus' opstanding staat er borg voor dat als wij in hem geloven, ook wij eens zullen opstaan uit de dood. En dat lijkt mij ook een geweldige boodschap. Misschien hebben wij iemand verloren, onlangs misschien, of langer geleden, een geliefde. Hier mogen we ons aan vastgrijpen in het gemis. Eens zal dat graf van mijn lieve vader, moeder, kind, echtgenoot, echtgenote weer opengaan. Want vandaag vieren we dat er al een graf, het eerste graf op deze aarde, open is gegaan. En al die anderen gaan volgen. Ja, en dan staat er wel in vers 23, ieder echter in zijn eigen volgorde, Christus als eerste, en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Enerzijds is dat realistisch. Het kan nog even duren. En dat realisme kan ons ook helpen. Want misschien denk je wel eens, wanneer zal dat dan zijn? Je kunt het misschien soms maar nauwelijks geloven als je bij een graf staat, als er iemand begraven wordt. Geloven dat dat graf weer open zal gaan, daar heb je echt geloof voor nodig. En het duurt al zo lang dat Jezus terugkomt, al eeuwen. Of misschien mis je iemand al heel lang. 4 jaar geleden is op jonge leeftijd een zwager van mij overleden. En we hebben toen tegen ons dochtertje gezegd: je oom zal weer opstaan als Jezus terugkomt. Maar ja, geregeld vraagt ze: wanneer is dat? Wordt hij weer levend? Zij vindt 4 jaar al heel erg lang. En dan wachten wij al eeuwen. Maar dan zegt Paulus: dat gevoel is niet zo vreemd, want het duurt inderdaad ook nog even. En dat kan ons bemoedigen dat ons gevoel ook klopt met de realiteit dat het nog even duurt. Ook al is het langer dan Paulus dacht. Maar anderzijds zegt deze tekst dus, en dat is helemaal bemoedigend, hoe lang het ook nog kan duren, het beslissende moment is al geweest. Toen Jezus het graf verliet. En daarom is er hoop voor hen die ontslapen zijn in Christus. En daarom is er hoop voor ons die nog leven. Zo zien we in een aantal versen hoe hoopvol je geloof eigenlijk is. Dat is best wel iets om te kunnen delen. Er is toekomst en dat alles vanwege de opstanding van Christus. Zo zien we wat Pasen allemaal voor ons betekent. We lezen nog verder. Er is nog meer hoopvols te vinden in dit gedeelte. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Pasen is in zekere zin het begin van het einde. Het echte einde komt straks bij zijn tweede komst, maar ergens is dit toch het beginpunt. Paulus zegt, we zijn op weg naar het einde. We zijn op weg naar dat eindmoment. Dat klinkt dramatisch. Maar dat bedoelt hij positief. Dat wil zeggen, we zijn op weg naar het einde van alle kwaad en ellende in deze wereld. Want dat is er nog, ondanks dat het Pasen is geworden. En dat hoeven we elkaar niet uit te leggen. Er zijn nog die vijandelijke machten, alle heerschappij en alle macht en kracht. Er is nog de macht van de boze die aan het werk is, die achter dingen actief zit in deze wereld. Er is nog die laatste vijand, vers 26, de dood. Paulus typeert de dood als de ultieme laatste vijand. Ja, dat verdriet om iemand die je hebt verloren of gaat verliezen misschien. Of als ineens, hoe jong je ook nog kan zijn, je eigen levenseinde je aangrijpt. Of je, als je denkt aan die oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, waar zoveel doden zijn gevallen. En aan Russische zijde zoveel jongens. En de vele doden, vele kinderen in Gaza, die tussen de brokstukken worden opgeraapt. En dan hebben we het nog niet over Afrika, waar veel doden vallen door oorlogen en conflicten. De dood is de vijand bij uitstek. De laatste vijand. Ik las eens van een dominee die ook in die zin over de dood gesproken had in een uitvaartdienst. En dat de mevrouw na afloop naar hem toe kwam en zei dat ze zich daar helemaal niet in herkende. Dit leven is het en de dood hoort erbij. Zag ze niet als een vijand. En ik dacht toen ik dat las, ja, zo zal het inderdaad zijn voor veel mensen. Die zien het leven inderdaad als eindig en accepteren dat ook. En zijn ook lang niet allemaal bang voor de dood. De dood die bij het leven hoort. Daarom was ik ook wel weer verrast door een ander geluid. Ik denk aan wat ik las over schrijver Lieke Marsman. Dichter des Vaderlands in 2021 en 2022. Ze is altijd atheïst geweest, heeft kanker gekregen, genas daar niet van. En dat heeft ertoe geleid dat ze een boekje heeft geschreven, Op een andere planeet kunnen ze me redden. Misschien ken je het. En daarin morrelt ze aan ideeën over zingeving. Wat betekent het om je te verzoenen met het idee dat dood bij het leven hoort? En ze schrijft daarin onder meer ook over haar ontluikende geloof in de mogelijkheid van het bestaan van bewustzijn, zelfs na de dood. Want dat biedt hoop. Vind ik hoopvol om zoiets ook weer te lezen. Ja, de gedachte dat de dood niet bij het leven, dat de dood bij het leven zou horen, ik kan er niet mee leven. In mijn gemeente Nieuwegein weet ik dat ze er ook niet mee kunnen leven. En mensen zeggen tegen me, als je toch het geloof niet had. Ja, en dat is precies Paulus. Als we toch dit geloof in de opstanding van Christus niet hadden. Dan zegt hij, waren wij de meest beklagenswaardigste van alle mensen. Dan was het best wel triest dat wij nu vanmorgen hier bij elkaar zijn. De dood is een vijand, maar hij zal teniet gedaan worden. En dat gebeurt uiteindelijk en totaal als de doden die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan uit hun graf. Dat lezen we in vers 54. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden, de Nieuwe Bijbelvertaling zegt opgeslokt en overwonnen. Dan is de eindoverwinning, maar in feite is de dood nu al ontroond. Want dat lezen we ook in die machtige slotversen die daarop volgen in vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Nu al is de prikkel, de angel uit de dood getrokken. Zijn macht is al gebroken. Ook voor ons die nog leven, heeft de dood zijn kracht al verloren. Moet je even op je laten inwerken, deze gedachte, deze tweede paasmorgen. De dood heeft zijn kracht al verloren. Paulus denkt vooruit, die denkt vanuit het einde. En dat bepaalt hoe wij nu mogen leven en denken en hopen. Denken vanuit het einde. Dood, waar is uw prikkel? Het is alsof de dood wordt uitgedaagd. Nou, daar moet je goede redenen voor hebben om dat te doen. Daar heb je wel durf voor nodig. Maar Paulus heeft die reden. De opwekking van Christus uit de dood. De overwinning die God ons geeft door onze Heer Jezus Christus. Waar Paulus voor dankt. Uit de middeleeuwen is bekend het ritueel van de zogenaamde Risus Paschalis, de paaslach. Het was de gewoonte dat de priester op paasmorgen grappen maakte waarmee de duivel werd bespot. En het kerkvolk lachte erom. De duivel zijn macht is gebroken en daarom mogen we vrolijk zijn op Pasen. Vrolijk Pasen. Niet omdat we even alle ellende ontkennen, maar omdat we er overheen mogen kijken. Omdat wij weten dat het naar het einde gaat. Dat de eerste al uit het graf is. En er zullen er nog vele volgen. En dan gaat Paulus nog even verder. De prikkel van de dood nu is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Daarmee grijpt hij weer terug naar het begin, waar ook wij de preek mee begonnen. De dood is het gevolg van de zonde, zoals we op een andere plaats lezen. Maar Christus heeft de zonde weggedragen. En de angel van de zonde, en de angel van de dood is de zonde. En als de zonde is weggedragen, is daarmee ook dus de dood van haar kracht beroofd en passé. Dat is de logica van Paulus. Een gepasseerd station. Christus is de dood voorbij gegaan. Ja, en dan is het voorbij met de dood. Dan kan de dood ons nooit meer inhalen. En daarom sluit Paulus af. Mijn geliefde broers en zussen, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeefs zijn. En dat laatste vers heeft alles te maken met het voorgaande. Het is niet te vergeefs om te geloven. Het is niet zinloos. En ik moet zeggen dat ik dit ervaar als een enorme bemoediging. Ik kan niet zonder het paasgeloof. Als ik niet kan verkondigen dat Jezus is opgestaan, kan ik jullie niet verkondigen dat er eeuwig leven mogelijk is. Maar dan heb ik u, zegt Paulus, dus ook niets te bieden. Het geloof is niet alleen interessant voor dit leven. Ja, is het wel interessant als het alleen voor dit leven is? Paulus vindt van niet. Christus is opgewekt. En daarmee wordt alles, wordt het hele bestaan weer zinvol. Komt er weer kleur. Gaat alles weer stralen. Worden wij vervuld met hoop. Dan kunnen wij vooruitkijken. Dit ene maakt alles anders. Zet alles in een ander, nieuw, heerlijk, stralend licht. Dan kunnen we ook aan het werk in de kerk. Wat Paulus ook noemt, het werk van de Heer. Dan is het zinvol om werk in de kerk te doen. Dan is het zinvol om kerk in de stad te zijn met de vele initiatieven die u als gemeente daarvoor doet. Dan is het zinvol om te getuigen, om te oefenen in discipelschap zoals uw gemeente doet. Dan is het zinvol omdat het een basis heeft. Dan is het zinvol dat hier een gemeente blijft totdat Christus terugkomt. Vandaag, Pasen en gisteren. Wij zien in Europa al 3 jaar een idiote oorlog woeden in Oekraïne. En hoe zal het allemaal verder gaan? Onrust. In het Midden-Oosten is uitzichtloos. Wij zien machten, krachten in de wereld die niet van God zijn. De dood die als enige overwinnaar uit de strijd lijkt te komen. Uiteindelijk lijkt de dood het altijd aan het langste eind te trekken. Wij lijden ook zelf nog aan de vergankelijkheid. In het gemis om anderen, maar ook in ons eigen lichaam. De dood als een laatste vijand. Maar daarom vandaag, opnieuw, vieren wij Pasen. Wat we zien, wat we ervaren, het gaat verliezen. Het heeft verloren. De zonde, de dood, de machten. Dat is de oude wereld. Die is aan het vergaan, want Hij is toen en daar opgestaan. Onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons, voor eens en al, door de dood heen gebroken. Er echt helemaal doorheen gebroken. Los zij Hem tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we elkaar zingen, gezang 217. Dan willen we ons geloof belijden, juist ook op deze tweede paasmorgen. En daarna zingen we gezang 216. Wij doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Thank you. Laten wij de Heer danken en bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Heere onze God, wat een machtig woord. Dat de dood die toch als onoverwinbaar bekend staat, getemd is. Ja, volledig zal verdwijnen. Wat een belangrijke en hoopvolle boodschap. In een wereld waarin de dood nog oppermachtig aanwezig is. Ook op gruwelijke wijze, zoals we zien en horen in oorlogen, conflicten. Wij doen daar ook voorbeden voor, omdat we nog leven in een wereld die zo vaak niet paasachtig is. Waarin nog zoveel onmenselijkheid is. Zondigheid, vijandschap tegen u en elkaar. Waarin nog zo'n worsteling gaande is ook met de vergankelijkheid. Wij bidden u voor die oorlog in Oekraïne. Wij blijven het noemen dat het verder bloedvergieten een halt wordt toegeroepen. En in Gaza, en op de westelijke Jordaanoever, en in Congo, Soedan, en zoveel andere gebieden meer. U die op de troon zit en alle macht hebt, u Christus die alle macht hebt ontvangen uit de hand van de Vader, stelt u orde op zaken, daar en overal op deze wereld. Ja, laat uw rijk komen. We bidden voor allen die gemis ervaren door de dood die scheiding maakte. Wees aanwezig in het verdriet, maar troost ons juist ook vandaag vanwege het perspectief dat er is door de opwekking van uw zoon uit de dood. En we horen vanmorgen dat ons geloof niet zinloos is. Dank voor die bemoediging via de mond van Paulus. Dat we ons erin verheugen dat we geloven, omdat wij weten dat dat de toekomst in zich draagt. En wij zo mensen van de toekomst zijn. En misschien ervaren we dat niet altijd zo. De vreugde van het te geloven. Twijfelen we ook wel eens aan het geloof. Maar mag ons geloof vanmorgen weer worden vastgemaakt op het fundament van de opstanding van uw zoon uit het graf. Heren, zegen ons allen zo deze dagen. En mogen wij die zegen met ons meenemen de komende week en tijd in. Hoor ons ook als wij nog persoonlijk tot u willen brengen onze dank en gebeden in de stilte. God van trouw, verhoor zo onze gebeden in de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erika de Visser. Vanochtend ben ik diaken van dienst en mag ik u de collecte toelichten. De eerste collecte vanochtend is voor de wijkdiaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Dankzij uw gift zijn de wijkdiaken in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente. Deze collecte is voor de opbouw van de wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is onze zendingscollecte. Dit kwartaal collecteren we voor Open Doors, voor het project Bekleed vervolgde vrouwen met hoop. Wereldwijd zijn 380 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. De combinatie vrouw zijn en christen zijn is in veel landen waar vervolging plaatsvindt een gevaarlijke combinatie. Gelovige vrouwen worden geïsoleerd, uitgebuit en van hun rechten beroofd. In speciale trainingen voor vrouwen wordt geleerd over hoe God vrouwen ziet en dat ze kostbaar zijn voor hem. Open Door staat wereldwijd naast deze vervolgde vrouwen. U kunt geven op de gebruikelijke manieren, via de QR-code op de liturgie, via de gemeente-app en bij het collecteblok bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
En aan het slot van deze paasvieringen zingen wij zo meteen gezang 218, vers 1, 4, 6 en 8. Gaat u allen van hier in de vrede die de opgestane Christus aan ons uitdeelt. En ontvang de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.